De Ballade van Slangen en Zangvogels van Suzanne Collins. Vertaald door Maria Postema. Voorgelezen door Maarten Smelen. Voor Norton en Jane Juster. Hieruit blijkt duidelijk dat de mensen, gedurende de tijd dat zij niet onder een gemeenschappelijke macht leven die alle ontzag afdwingt, in een toestand verkeren die we oorlog noemen. En wel een oorlog van allen tegen allen. Thomas Hobbes, Leviathan, 1651. De natuurtoestand wordt beheerst door een natuurwet die voor iedereen bindend is. Deze wet is de reden, die de hele mensheid, als zij er maar bij te raden wil gaan, leert dat waar allen gelijk en onafhankelijk zijn, niemand een ander dient te schaden in leven, gezondheid, vrijheid of bezit. John Locke, Over het staatsbestuur, 1689. De mens is vrij geboren, maar ligt overal in ketenen. Jean-Jacques Rousseau, Het maatschappelijk verdrag, 1762. Wat de natuur leert is volmaakt. Het verstand is ontevreden. Verminkt de schoonheid die het raakt. We moorden en ontleden. William Wordsworth, De rollen omgedraaid. Lyrische ballade, 1798. Ik dacht aan de goede bedoelingen waarmee hij zijn leven was begonnen en aan de daaropvolgende vernietiging van al zijn welwillendheid door de walging en verachting waarmee zijn beschermers hem hadden behandeld. Mary Shelley, Frankenstein, 1818. Deel 1. De mentor. 1. Coriolanus liet een handvol kool in de pan met kokend water vallen en zwoer dat hij het op een dag nooit meer zou hoeven eten. Maar vandaag was niet die dag. Hij moest een grote kom van het slappe spul naar binnen werken en de soep tot op de laatste druppel opdrinken om te voorkomen dat zijn maag tijdens de boeteceremonie zou rammelen. Het was een van de vele voorzorgsmaatregelen die hij nam om te verhullen dat zijn familie, ook al woonden ze in het penthouse van het duurste appartementengebouw van het Capitool, zo arm als districtsratten was. Dat de 18-jarige erfgenaam van de ooit zo machtige familie Snow al zijn creativiteit moest aanspreken om te overleven. Hij maakte zich zorgen over zijn hemd voor de boete. Vorig jaar had hij op de zwarte markt een donkere pantalon gekocht die er redelijk mee door kon. Maar het hemd, dat was wat mensen zagen. Hun schooluniform werd gelukkig betaald door de academie, maar voor de ceremonie van vandaag hadden de leerlingen opdracht gekregen om zich stijlvol, maar met gepaste ingetogenheid te kleden. Tigris had gezegd dat hij op haar moest vertrouwen, en dat deed hij. Tot nu toe hadden haar naaikunsten hem altijd uit de brand geholpen, maar hij mocht geen wonderen verwachten. Het hemd dat ze achteruit de kast hadden gevist, het was van zijn vader geweest in betere tijden, was vergeeld en bevlekt. De helft van de knopen ontbrak en op een van de manchetten zat een brandvlek van een sigaret. Zelfs in tijden van uiterste nood zou niemand er een cent voor geven. En dat moest dan zijn boetehemd worden? Vanochtend was hij in alle vroegte naar haar kamer gegaan, om tot de ontdekking te komen dat zowel zijn nichtje als het hemd verdwenen was. Geen goed teken. Had Tigris het oude vod opgegeven en de zwarte markt getrotseerd in een laatste, wanhopige poging iets fatsoenlijk voor hem te zoeken? En waarvoor zou ze dat dan in vredesnaam moeten ruilen? Ze bezat alleen haar lichaam nog. En zo diep was de familie Snow nog niet gezonken. Of gebeurde dat nu, terwijl hij zout in de koolsoep strooide? Hij vroeg zich af wie er voor haar zou betalen. Met haar lange, spitse neus en magere lijf was Tigris geen schoonheid. Maar ze had iets liefs en kwetsbaars wat misbruik uitlokte. Als ze wilde, zou ze ongetwijfeld geïnteresseerden kunnen vinden. Hij voelde zich misselijk en machteloos en daardoor walgde hij van zichzelf. Ergens diep in het appartement hoorde hij dat het volkslied van het Capitool